En wij gaan vanavond weer terug naar 2 Samuel, waar wij vorige keer waren, nog in hoofdstuk 17. We hebben gezien dat via Huzai's raad, zoals dat heet, geleerd wordt dat het een strijd is niet maar van Juda, maar dat het een strijd is van alle stammen van Israël, die voor dit doel dan ook hier verzameld zijn. Allen bij elkaar, en ze zijn verzameld zo in de omgeving, zo rondom Mahanaim, dat door David als residentie, voor de gelegenheid althans, gekozen wordt. Speelt nog wel vaker een rol trouwens, maar daar hoef ik het nu verder niet over te hebben. En Mahanaim duidt op die beide huizen van Israël en dus op alle stammen die in die strijd op een of andere wijze betrokken zijn. De strijd zelf wordt ons niet echt beschreven, hoewel er vele versen aan gewijd worden. Waar tot neerkomt is dat het één grote chaos is. Dat is wat anders dan we hiervoor ooit gewend zijn, waar netjes beschreven wordt hoe zo'n veldslag verloopt, soms. Als het tenminste beschreven wordt. Maar hier wordt wat beschreven en komt er gewoon op neer. Het was een grote slag. Maar we zullen ervan lezen. Wij lezen vanaf hoofdstuk 18 inmiddels. Vers 1. En David monsterde het volk dat met hem was. Hij inventariseerde het. Of hoe zeg je dat? Hij bekeek het. Hè? Dat is monsteren. Hè? Als je een monster krijgt, dan krijg je een staal, heet dat. Allemaal woorden die voor andere uitleg vatbaar zijn, maar een model. En het legermonster of het volkmonster wil zeggen het aanzien. Inspectie van de troepen is dat, hè. David monsterde het volk dat met hem was en hij stelde over hen oversten van duizenden en oversten van honderden. Moet toch een en ander geregeld worden? U weet, oversten van duizenden en oversten van honderden zijn noemen wij officieren tegenwoordig, hè?
Centurion.
Ja, bijvoorbeeld de centurion, maar dat was later, hè? Onder de Romeinen. Overigens over 100, ja. Dus het leger wordt georganiseerd onder diverse bevelhebbers. Voort zond David het volk uit, een derde onder de hand van Joab. Het volk wordt namelijk in 3 verdeeld. Een derde onder de hand van Joab, de traditionele legeraanvoerder van David. De man die, het was een bloeddorstig man, dat weet u, het loopt er slecht met hem af. Hij is snel om bloed te vergieten en wat het maar was allemaal. Niettemin in dienst van David, maar hij had de neiging om er zelf inhoud te geven aan zijn bediening, aan zijn ambt. Bij David was je in ieder geval niet geliefd en zijn broers ook niet. Maar niettemin, het was zijn personeel. Voort zond David het volk uit, een derde onder de hand van Joab en een derde onder de hand van Abizi, de zoon van Zeruja, Joabs broeder. Want dat moet u ook even niet vergeten, het waren neven van David. Hè? En Zeruja was een zuster op een of andere wijze. En daar die zonen van, er waren dus neven van David. En een derde deel, nog een derde deel, onder de hand van Ittai, de Gettiet, mocht u vergeten zijn wie het was, de Gettiet, de man uit Gat, een Filistijn dus. Met die Filistijnen, met, u weet wel, met de Kreti en Pleti enzovoorts. Eigenlijk de bevelhebber over de koninklijke garde, want zo noemen wij zo'n legeronderdeel. 3 groepen dus. En de koning zeide tot het volk, ik zal ook zelf zekerlijk met uw lieden uittrekken. Maar dat deed hij toch maar niet. Hij was wel van plan, maar het volk zeide in vers 3, gij zult niet uittrekken. En dan komt er een, het volk formuleert het denk ik altijd, vandaar dat het er wat ongelukkig staat, maar er wordt uitgebreid. Maar het volk zeide, gij zult niet uittrekken, want of wij te enenmale vloden, zij zullen het hart op ons niet stellen. Ja, of de helft van ons stierf, zij zullen het hart op ons niet stellen. Maar gij zijt nu als 10.000 onzer. Zo zal het nu beter zijn dat gij ons uit de stad ter hulpe zijt. En toen zei de koning tot hen, ik zal doen wat goed is in uw ogen. De koning nu stond aan de zijde van de poort en al het volk trok uit bij de honderden en bij de duizenden. David zei, ik ga mee. Daarna deed hij het niet, maar hij zou hen ter hulpe zijn, staat er. Ja, thuis, voor zover Mahanaim, de twee kampen, voor zover dat thuis is. En gedurende de strijd die hierna bestreden wordt, blijft David kennelijk in of bij de poort. Want als het afgelopen is, dan is David nog steeds bij de poort. En dat staat in vers 24, daar hebben we het later wel over. In Mahanaim, bij de twee poorten staat er zelfs. Het is een beetje komisch, want het Mahanaim betekent twee kampen en de poort zijn twee poorten. Nou ja, het is als u mij vraagt maar één poort met twee deuren erin. Hè? Ja, en daartussen zat hij dan, in de opening van de poort. Daar komt het op neer. Maar nog even terug, naar vers 3. Het volk zei, gij zult niet uittrekken, want of wij te enenmale vloden, zij zullen het hart op ons niet stellen. Ze zeggen gewoon, nou ja, zelfs als wij al met z'n allen op de vlucht gaan, dan is de strijd nog niet afgelopen, want het gaat niet om een leger te verslaan of iets dergelijks, het gaat erom om David te doden. Want ze willen een andere koning. Ze willen van David af. Gaat ze niet om een leger, gaat ze om die ene man. En dat maakt het, dat maakt de strijd lastig. De vijand zal zich richten op die ene man. Ja, dat maakt de strijd moeilijker en ook riskanter. Ze zeggen, doe dat maar niet. En dan aan de andere kant, ja, of de helft van ons stierf. Stel dat het halve leger van David zou omkomen in de strijd. Dan nog is daarmee de strijd niet gestreden. Gaat allemaal niet helpen, het gaat om het leven van David persoonlijk. En dus zeggen ze, blijf maar in de stad. Gij zijt nu als 10.000 onzer. Dat wil zeggen, zolang David leeft, zijn ze aan de winnende hand. Want daar gaat het alleen maar om, hè. Goed. Zo zal het nu beter zijn dat gij ons uit de stad, of vanuit de stad, ter hulpe zijt. Waar het over gaat, ja, over de strijd die wij vandaag ook kennen. Ik wil niet zeggen dat het daar alleen maar over gaat, maar voor ons is dat dan toch het meest belangrijke, denk ik. De strijd in onze dagen, waarbij ook tot vandaag die twee kampen tegenover elkaar staan. En ik bedoel nou niet noodzakelijk de beide huizen van Israël, hoewel dat goed te beargumenteren zou zijn, ook vanuit de geschiedenis overigens, maar vooral die twee kampen van wet en genade, zal ik maar zeggen, van die twee verbonden tegenover elkaar. Die strijd duurt nog steeds voort en de Heer is niet in ons midden. Nou ja, want daar is David een type van. Er zijn genade dat je in de Targum, de Targum is een bijbelcommentaar in de Joodse traditie. Daar geeft men commentaar op dit vers, want de vraag is, maar hoezo zou David hen nou ter hulpe kunnen zijn als hij gewoon achterblijft in de stad en in de poort blijft zitten? De Targum zegt, maar u had er zelf op moeten komen. In de Targum staat gewoon, David bleef achter om te bidden. En ik vind, op zich vind ik het niet zo'n vondst. Maar ik vind het toch wel een beetje verbijsterend dat je zulke dingen leest in Joodse bronnen die in de praktijk helemaal niks van de Heer Jezus willen hebben. Maar wat leren wij eigenlijk over de Heer Jezus nu? Over de zoon van David, de koning. hogepriester van het nieuwe verbond. De borg van een zoveel beter verbond. Dat staat in de Hebreeënbrief enzovoort. Wat lezen wij? Hij kan ons volkomen zalig maken omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Hebreeën 10. En het is een echo trouwens van Romeinen hoofdstuk 8. Waar staat, Christus is het die gestorven is, wat meer is. Daar alleen al kun je ruzie over krijgen hoor. Wat meer is, die ook is opgestaan. Die is aan de rechterhand Gods. En die voor ons bidt. En daarna stond er trouwens ook nog van de geest zelf, bid voor ons. In hetzelfde Romeinen 8. Dat maakt nog steeds geen verschil. Het gaat over dezelfde en ook hetzelfde beginsel. En u vindt hem ook trouwens genoemd in het andere gedeelte van Hebreeën nog. Dat is Hebreeën hoofdstuk 4. Waar ons de Heer wordt voorgesteld als de koning en hoge priester en borg en middelaar onze belijdenis. Dat wil zeggen van het nieuwe verbond. En als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, gezeten op de troon, die dan ook niet heet de troon der wet, ook niet de troon van wet en genade, dat is voor de verbondstheologen onder u, maar de troon der genade, en wij die ons onderwerpen aan hem die op die troon gezeten is, met de woorden dat wij tot hem zouden naderen, tot die troon der genade. Wij zouden van hem ontvangen genade, barmhartigheid, wat een synoniem is, maar daarmee wordt het begrip versterkt, hè? Genade, barmhartigheid en daarna hulp te bekwame tijd. Hulp, want dat is een van de termen reeds in het Oude Testament voor de functie van de Messias. Dat wil zeggen van degene die wij kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond. Het is, als u mij vraagt, ook om die reden dat de tweede hoge priester onder het oude verbond, die daarmee een beeld is van de hoge priester van het tweede verbond, dat die heet Eleazar. Zeker te snel? De opvolger van Aaron is enerzijds gewoon zijn zoon, Eleazar. De opvolger van Aaron is anderzijds de eerste hoge priester van het nieuwe verbond. Waarvan Aaron dan weer een beeld is. Hebben u die nog? Maar zijn opvolger in de geschiedenis heet Eleazar, want het betekent zoveel als mijn God is hulp. En dat woord Azar staat hier ook. Dat gij ons uit de stad, vanuit de stad, ter hulpe zijt. Azar. Je vindt hem ook elders terug. Je vindt het begrip ook geïllustreerd in de figuur van Eliezer, zijnde een knecht van Abraham. En Abraham zei, het zal mijn zoon zijn. Ik heb geen kinderen. En hij wordt mijn erfgenaam. Het is later anders gelopen, dat zei de Heer ook meteen. Maar via dat oorspronkelijke plaatje, Abraham wordt opgevolgd door Eliezer. En zo is het maar net. Oude verbond door een nieuw verbond is het idee. Het nieuwe verbond kenmerkt zich door hulp. Waarbij het woord Azar, hoewel wij het uitspreken ook als Ezer, ook in Eben, Ha-Ezer, de steen der hulpen. Dat woord betekent eigenlijk omringen. Omcirkelen, omringen en daarmee beschermen. Dat is dan een toepassing van het begrip. Eigenlijk de betekenis van die wortel is omringen. En van daaruit beschermen, ter hulpe zijn enzovoort. Het hele begrip trouwens, ik vind het toch leuk om dat even te zeggen. Het hele begrip waar we het nu over hebben is natuurlijk volstrekt een nieuwtestamentisch begrip. In verband met Christus. Maar het wordt in Exodus wordt het geïllustreerd in een prachtig plaatje. Je kan het eigenlijk in één schilderij onderbrengen. Ik weet niet of iemand dat alles ooit gedaan heeft. Ik kan hem helemaal niet schilderen. Maar in gedachten zie ik toch dat plaatje voor me. Uit, wat is het, Exodus 16, 17? Exodus 17 is dat. waar Israël zojuist uit Egypte verlost is en verzameld is, bij Horeb en water uit de rotssteen krijgt, en dan staat er meteen: en toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En Mozes zei tot Jozua, want dan wordt het oorlog dus, hè. Hij zei: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu, sorry, ik las Jezus, maar in het Hebreeuws is het hetzelfde, dat weet je, hè. Maar ik deed niet met opzet. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. En zo verder. En daarna staat er: doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen ze een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewist totdat de zon onderging. Het wordt ons uitgebreid verteld. Het zijn details die, nou ja, die er historisch eigenlijk niet eens toe doen, maar het wordt uitgebreid, gedetailleerd verteld. En dat komt om daarmee ons als het ware een tafereel, een tableau, een tafereel geschilderd wordt, die uitdrukking geeft aan de tegenwoordige positie van Christus, terwijl wij betrokken zijn in de strijd tegen Absalom, tegen Amalek, tegen in de geestelijke strijd, zal ik maar zeggen, tegen de tegenstander. Dat, in het Hebreeuws wordt dat weer Satan, dus ja. Toen maar weer. Want Mozes, Aaron en Hur geven alle drie uitdrukking met z'n drieën. Nee, niet aan een drie-enige God, maar aan Christus zelf. Want Mozes, als het type van Christus sowieso, maar links en rechts van hem, die twee mannen, die fungeren als zijn attributen, dat wil zeggen, als zijn kenmerken. De een is Aaron, dat is de hoge priester, want Christus op de berg, op de heuvel, dat wil zeggen verhoogd in de hemel, is nou eenmaal hoge priester naar de ordening van Melchizedek, geïllustreerd door de figuur van Aaron. En de andere heet Hur, maar als u het mij vraagt, is dat gewoon Ruach, de letters staan achterstevoren, maar althans in de omgekeerde volgorde. Maar het is gewoon een anagram van Ruach en dus van geest. En anders weten we trouwens niet eens wat Hur of Gur zou moeten betekenen. Maar het is, als u mij vraagt, gewoon de geest. En dan heb je precies die drie teksten in gedachten die ik net uit het hoofd citeerde. Uit Romeinen eerst: de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En daarna Christus aan de rechterhand van God, die voor ons bidt, alle twee in Romeinen 8. Dan heb je dus Ruach, of Hur heb je dan, en Mozes. En dan heb je nog Hebreeën hoofdstuk 10... Over de hoge priester die ons volkomen kan zalig maken, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. Van alle drie, in alle drie die teksten staat, hij bidt voor ons.
Wat is de functie van Mozes dan?
Mozes is gewoon een type van Christus in de hemel. Dat is wie hij is. En daarna vind je in die andere twee de posities, de functies, de ambten van Christus beschreven. De een is dat hij hoge priester is van het nieuwe verbond, uitgebeeld in Aaron. En de andere is dat we hem kennen als de andere trooster. Dat wil zeggen de trooster in een andere hoedanigheid. Gedaante kan je niet eens zeggen. Want het is nou juist Christus, de onzienlijke. Degene die in ons woont. Om zo te zeggen. Wiens woord in ons woont, wiens geest in ons woont, wiens bloed in ons is, en hoe dat allemaal maar heet mag. Geest. En daarom ook genoemd de geest van Christus. Dat is trouwens ook weer in Romeinen hoofdstuk 8, overigens. Maar dat plaatje is, het dat, is dat, hè. Over het tegenwoordige werk van Christus. Ik vind het altijd een pracht van de uitdrukking die ik van huis uit heb meegekregen. Het tegenwoordige werk van Christus. Want ja, wij zien Christus niet. Wat doet hij dan? En we komen niet veel verder dan hij bidt voor ons. Ja, en wat dat is, iets breder dan. Hij behartigt onze belangen. Hij spreekt voor ons, maar als God wat doet en Christus is God, dan spreekt hij sowieso. Dus hij blijft altijd spreken. En het woord voor bidden betekent ook spreken. Dus ja, er verandert niet zoveel mee. Maar waar het om gaat is dat de Heer zijn werk in ons doet, maar dan als de onzinnelijke. Wij maken de kinderen wijs, maar dat klinkt spottend, maar ik bedoel het bloedserieus. Ja. Dat de Heer Jezus in hun hartje woont. Maar dat is het ook. En wij zeggen wat plechtiger Christus in ons. Maar welke van de twee uitdrukkingen duidelijker is, weet ik niet. De laatste is meer Bijbels verantwoord trouwens. Maar hij woont in ons, niettemin. Wij kennen hem in de eerste plaats niet als inwonend. Wij kennen hem, hoewel sommigen wel, maar wij niet, denk ik, hoop ik. Wij kennen hem in de eerste plaats als degene die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand des troons van de majesteit in de hoogste hemelen. De verhoogde. Dat hij vanuit die positie in ons werkt, ja, dat is als de andere trooster. Zoals de Heer zei, ik ga heen, maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. En daarna, leest u het maar na in de handeling in de Johannes, daarna identificeert de Heer zich toch met die andere trooster weer. Hij zegt, wij zullen in hem wonen of in u wonen of wat het maar staat, hè, precies. Maar zo is het, de Heilige Geest is ook de Heer. Maar dan als de onzienlijke, en wat je daar verder bij moet voorstellen, ik zou het niet weten hoe dat werkt. Wat de Bijbel zegt is, hij werkt in ons, hij onderwijst ons, hij leidt ons in heel de waarheid en verandert daarmee ons naar de inwendige mens. Opdat dat trouwens ook een uitwerking naar buiten zou hebben vervolgens. En veel meer is daar niet over te zeggen. En wanneer we het iets breder zien, is het, nou ja, hij bezoekt de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is maar niet collectief, maar hij doet daartoe een werk in de individuele gelovigen. Dat is het. En samenvattend heet het, het heet in Hebreeën 4, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. En als Paulus zegt dat hij een apostel is, zegt hij, dat is door de genade Gods. En door de genade Gods ben ik wat ik ben. En door de genade Gods is die mij gegeven is, zeg ik u en heb ik een bediening aan u, en zo verder. Dat wil zeggen, dat is een heel breed begrip. Nou, dat heet dan bij gelegenheid ook hulp. Hij zal ons omringen, hij zal ons ter hulp zijn, hij zal een werk in ons doen, tot op de dag van Christus aan toe, heet het bij gelegenheid. En dat is waar het over gaat. En zo'n soort plaatje krijg je hier in 2 Samuel 17 dus ook. Er is overal strijd gaande, dat hebben we nog niet gelezen, maar het komt hierna. En terwijl dat gebeurt, is David in de poort. En laat u niet misleiden, niet maar hij zit bij de poort, omdat oude mannetjes nou eenmaal bij de poort zitten. Hij zit bij de poort omdat dat de positie is van de koning en van de rechtspraak. De poort is trouwens al gauw een paleis hoor, of een onderdeel van het paleis. Of op zijn minst een koninklijk huis. De poort staat in de Bijbel voor heerschappij. En we vertalen soms trouwens het woord voor poort ook zo. In feite is die poort is gewoon wat wij kennen ook als de naam van Sarah. Dat is de vrouwelijke vorm dan, van Saar. En Sarah wordt zo zonder meer vertaald met vorstin. Kun je zo in de boeken nakijken. Staat voor heerschappij. En zo is het met iemand als Lot. Van hem staat, hij zat in de poort van Sodom. Ja, dat betekent dat hij bij de stadsregering betrokken was. Ja, en dat, die kwestie van, dat, van die eerste losser bij... eerste en tweede losser. Bij, in de geschiedenis van Rut. Dat gebeurt in de poort. Omdat het ook de positie is van de rechtspraak. Enzovoort. Het wordt geacht de overheid te doen. Heeft het allemaal mee van doen. Dus als de man hier in de poort zit, betekent het gewoon dat hij de touwtjes in handen heeft. Dat hij in werkelijkheid aan de macht is. En hoewel het volk erom strijdt, hij is aan de macht. En het volk is in het conflict betrokken. Hij ook, maar zo is het met de Heer Jezus natuurlijk in onze dagen ook. Hij is in dat conflict betrokken en hij is de stad uitgegaan, dat wil zeggen Jeruzalem uitgegaan, omdat men daar de voorkeur gaf aan het oude verbond boven het nieuwe. Liever de wet dan de genade. En ik ken Joden vandaag bij name die dat gewoon recht zo zeggen, die gewoon zeggen, jawel, wat je daar allemaal vertelt, dat is wel waar hoor, dat staat allemaal in de Bijbel, dat is wel allemaal, ik hoef het niet. Want ik wil liever trouw blijven aan mijn familie, ik ben liever met mijn familie in de hel dan, dan zonder mijn familie in de hemel. Daar komt het verhaal ongeveer, ja, het is moeilijk na te vertellen omdat het ook niet echt goed te begrijpen is, maar zo wordt er geredeneerd. Ik weet wel dat het waar is, dat Jezus de Messias is, maar niet voor mij. En daar houdt het gewoon op. Er valt ook niet meer tegen te argumenteren, denk ik. Ik zou niet weten wat ik daar nog op te zeggen heb. Ik vind het een slechte keuze. Maar ja, dat gebeurt nu eenmaal. Maar dat leidde ertoe... dat de Heer Jezus verdween en dat leidt er weer toe dat hij ook door de Joden vandaag beschimpt wordt en ook niet als Messias herkend. Het is een heel eigenaardige constructie. Ik kwam laatst een argumentatie tegen van, het was niet eens uit Joodse bron, maar van Jezus is niet de Messias, want als de Messias komt, zou hij volgens het Oude Testament, zou hij dit doen en hij zou dat doen en zus doen en hij zo doen en dat heeft hij niet gedaan.
Dat hadden zijn discipelen
ook
al eens gevraagd.
En toen kwam daarna, maar christenen zeggen, sommige christenen zeggen, dat zal hij doen in zijn wederkomst. Maar, zeggen zij dan weer, maar, het hele Oude Testament spreekt niet over een wederkomst van Christus, kent alleen maar de komst van de Christus. Leuk, ja, leuk mag ik niet zeggen, maar... ja... Ik ben benieuwd wat Van Barneveld daarvan even zegt. Nee, ben ik helemaal niet naar benieuwd. Ja, kom op, ben ik helemaal niet benieuwd naar. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen eigenlijk, met excuses naar die man, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, veel hebben daar geen antwoord op. Want de argumentatie is redelijk terecht. Maar de andere kant, en daarom noem ik het nou, de andere kant is, waarom zijn die dingen die genoemd worden niet gebeurd? Omdat men hem als Messias niet erkend heeft. Als men dat wel gedaan zou hebben, zou hij toen in die dagen Israël verlost hebben, terugverzameld hebben, zijn koninkrijk hebben geopenbaard. En dan zou Johannes de Doper Elisa geweest zijn. En wat het maar was allemaal. Het staat gewoon zwart op wit. Ja, niet in het Oude Testament. Het staat in het Nieuwe Testament. Dat het zo is. En wat betreft, het Oude Testament spreekt niet van wederkomst. Ik denk dat ik toch... 3 schriftplaatsen heb, denk ik, waarin wel degelijk van wederkomst gesproken wordt. En in Deuteronomium, en in Jesaja, die andere weten ze gewoon niet. Maar in het algemeen is dat waar. En dat is weer zo, omdat eigenlijk, ik weet niet of ik u dat wel eens gezegd heb, omdat eigenlijk tot vandaag de Messias ook niet gekomen is. Zodat je eigenlijk ook niet kunt spreken over de wederkomst van Christus. Je kunt wel spreken over de wederkomst van Jezus. Dat is geen probleem. Maar de wederkomst van Christus is tamelijk gecompliceerd. Dat kan eigenlijk niet. Als je het heel strikt neemt. Omdat toen hij de Christus werd, verdween hij. Toen kwam hij juist niet. Toen ging hij. Heb je dat nog? In die zin heeft men dus gelijk als men zegt, hij moet nog komen. Maar hij is allang. Hij is nog niet gekomen. Hij is allang. En omdat hij niet komt, gaan wij naar hem toe. En krijgen wij in hem een hemelse positie. Als je het stik neemt, zit hij zo. Ja. Ja, de enige manier om dat te demonstreren is om al die schriftplaatsen in het Oude Testament na te lopen om te controleren of dat zo is. Ja. Het kan ook andersom, maar dat is een lange route. Je er niet druk over maken en achteraf, als je die schriftplaatsen gehad hebt, tot je verrassing vaststellen dat het inderdaad zo is en die conclusie trekken. Maar ja, maar let u maar op, zo gaat dat, hè. Maar die maar weer even terzijde. In elk geval, wij kennen Jezus die de Christus is. Dat is wat Petrus predikt in elk geval op de Pinksterdag. En hij zegt van hem, van die Messias, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dus bekeer je. Want daar is het wachten op. En dan komt hij. Of dan zal hij komen. Maar het is de wederkomst van de Heer Jezus. Het is de wederkomst van de Zoon des Mensen overigens. Die in zijn eerste komst kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En om te dienen. En in zijn wederkomst komt hij om gediend te worden en oordeel te brengen. En daarmee zijn koninkrijk te openbaren. Daar spreekt, die termen worden daar wel gebruikt. Maar als het gaat over de term Christus, de gezalfde, de Messias, dan moet gezegd worden, als Messias komt hij pas in de toekomst. Nou ja, dat was even een zijlijn, maar ik hoop dat het plaatje tot u doordringt. Daar zijn die legers van Israël, ik bedoel niet alleen die van David, maar ook die van Absalom, uit alle stammen van Israël. Nee, ik wilde 13 zeggen, maar uit alle stammen van Israël, want die zijn allemaal in de strijd betrokken, waar David koning over was, over al die stammen van Israël, en aan de andere kant Absalom, die koning wil worden, ook niet alleen van Juda, maar van alle stammen van Israël. Dus het betreft inderdaad alle stammen van Israël, waarom ook niet, dat oude verbond. Nee, laat ik het anders zeggen. De beloften aan Abraham, Isaac en Jacob hebben betrekking in elk geval op alle stammen van Israël. En het oude verbond der wet van Mozes heeft net zo goed betrekking op alle stammen van Israël. En dat is dus ook niet alleen Joods. En al die stammen zijn hierin betrokken. Het is niet de strijd tussen 2 en 10 hier. Zie je? Het is de strijd van een deel dat kiest voor David en een deel dat kiest voor Absalom. Tussen wet en genade. En dus de situatie in elk geval in onze bedeling. Als u mij vraagt, was het daarvoor eigenlijk ook al zo. Maar als het gaat over Christus als de hoge priester en de hulp te bekwamen tijd, dan zijn wij in nieuwtestamentische tijd terecht. Sinds de opstanding van Christus. En sinds de opstanding van Christus woedt die strijd. In het christendom, in het algemeen, zeker in de kerkelijke en onder de kerkelijke instituten. En als gelovigen zijn, dan is het volk des Heren. Maar ze hebben problemen met te kiezen wie over hen koning zal zijn. Een kerkelijke overheid hier beneden met zijn wetten. Of de heerschappij van de genade vanuit de hemel. En de Heer is in die strijd betrokken. En die zien we niet. We zien die strijd hier op aarde zich afspelen. En daar heb je kerkgeschiedenis eigenlijk. Ja, ik weet niet wat hij ervan weet. Ik weet ook nooit of hij er wat van moet weten. Ik denk altijd dat het helpt. Want ja, Wat ik om me heen zie, is dat men probeert allerlei ter plekke ontstane conflicten door omstandigheden ter plekke op te lossen of daar een oplossing voor te vinden of daar een uitspraak over te doen, zonder dat men zich bewust is dat al 1900 en meer jaren diezelfde conflicten zich altijd hebben voorgedaan en dat men er altijd over heeft nagedacht. Dat hoef je niet opnieuw te doen. Je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. Toch, mensen doen dat, vooral christenen, denk ik. Tot in onze dagen. Altijd moet het anders, overnieuw. En ja, we hebben het vroeger zo gedaan, maar het moet nou anders. En waarom het anders moet, weet ik niet. Want God verandert niet, Christus verandert niet, de Bijbel verandert niet. En de mens ook niet, trouwens. Hij kleedt zich anders en beweegt zich anders voort. Toch? Ja, vroeger moest je lopen of op een ezel rijden. Nou doen we dat iets anders, maar... En de mens wezenlijk verandert niks. Nou. Het is nog steeds diezelfde strijd tot vandaag. En soms heb ik de indruk dat die christenen dan wel gelovigen die in die strijd betrokken zijn, zich niet eens bewust zijn dat daar de Heer in de poort zit en dat het een strijd is om hem. Dat denk ik echt, ja. Wat zei Billy Graham nou? Oh, het is alweer, ja, die man is ook zo oud. Het is alweer lang geleden. Maar zijn grootste carrière zat er al op. En toen zei hij achteraf, eigenlijk had ik meer de Bijbel moeten laten spreken, meer een Bijbelstudie moeten doen. Want wij evangelisten hebben over het algemeen te weinig vertrouwen in de kracht van het woord. Wij denken dat we het zelf moeten vertellen. Wij vertrouwen niet op de werking van het levende woord van God, zei de man. Beetje laat. Maar ik ben er toch dankbaar voor die uitspraak. Ja, dat is ook inderdaad zo. Ja. We zouden vertrouwen op hem die voor ons bidt en tot hem onze toevlucht nemen. Maar dat is al een keuze maken voor de heerschappij van de genade, uiteraard. Want zijn troon is de genadetroon van het nieuwe verbond. En het is niet de wet. Goed. Nou, daar zit hij dus, hè. En dan staat er in vers 4. Toen zeide de koning tot hen, ik zal doen wat goed is in uw ogen. De koning nu stond aan de zijde van de poort. Want via de poort en door de poort trokken de legers uit, stel ik me zo voor. Ik denk dat dat de beschrijving is. Bij honderden en bij duizenden, dat is niet maar een aantal, maar dat zijn de diverse legereenheden. Hè? Onder de oversten van duizenden en oversten van honderden, in allerlei groepen gaan ze. Christendom is trouwens ook altijd verdeeld geweest in groepen. Toch? Ja. Nou goed. En David staat aan de kant, ik kan me dat zo voorstellen, ik ben in dienst geweest, ik weet hoe dat gaat. En ergens in Nederland een of andere parade was of iets plechtigs, dan waren wij erbij als muziekkorps, weet u wel. Dus dan komt dat hele spul weer voorbij wandelen. Want generaals aan de kant, die gaan niet mee. Maar die kon het spul voorbij lopen. Hè? En stond prins Bernhard in die dagen nog. En zo gaat het weer strek uit voor het aangezicht van de koning voorbij. En dan in vers 5. En de koning gebood Joab. Dat was immers de belangrijkste legeraanvoerder, samen met Abishai en Ittai. De koning gebood Joab en Abishai en Ittai, zeggende, handelt mij zachtkens, of gewoon zachtjes aan, voorzichtig, rustig, met de jongeling, met Absalom. En al het volk hoorde het als de koning en al de oversten van Absaloms zaak gebood. Hoe ze dat horen, weet ik niet. Of het doorverteld werd door degene die er vlakbij stonden, weet ik ook niet. Maar er staat nog eenmaal, het volk was er van op de hoogte. En de oversten. Doe voorzichtig aan met Absalom, want David had zorg voor Absalom. Dus die merkwaardige situatie die tot vandaag misbruikt wordt. Hè? Niet aan de hand van deze tekst, want men herkent de dingen niet hierin, maar aan de hand dus, aan de hand van nieuwtestamentische uitspraken van de Heer Jezus bijvoorbeeld, meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om die te vervullen. En men legt daar, zonder het uit te leggen, legt men daar een tegenstelling. Wat was het, Matthäus 5, 6, 7? Kijk altijd ernstig aan. Matthäus 5 meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. Ik probeer hem even op te zoeken. Vers 17, ja. Als onderdeel van de bergrede is dat. En maar wat men erin legt, nogal eens, is dat hier sprake is van een tegenstelling. En dat is misschien zo, maar men legt er de verkeerde tegenstelling in. Men leest het alsof vervullen betekent mij ten volle en voor de volle 100% houden aan de wet. En dan nog doet men alsof het impliceert dat wij dat ook moeten doen. En dus volgens de wet moeten leven. Maar het is niet zo. De Heer kwam wel degelijk om een einde te maken aan de wet. En dat is niet maar één tekst. Maar het is zo ongeveer alle Nieuwtestamentische brieven. Kun je Handelingen ook nog meenemen trouwens onderweg. Er zou een einde aan komen. En het was Johannes 1 waar staat, de wet was voor Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Wat de Heer kwam doen, is niet de wet ontbinden in de zin van, wij passen hem niet meer toe, hou er maar mee op, het hoeft niet meer. Maar hij kwam om de wet te vervullen. Dat wil zeggen, hij heeft ervoor gezorgd dat die wet zijn einddoel bereikt heeft en dat het niet verder kan. En daarmee is de heerschappij van de wet beëindigd. Hij is heel makkelijk, maar dit zijn van die dingen, ja, als je dit niet elke dag vertelt, denk ik wel eens, dan dringt het nooit door. De Heere Jezus droeg de zonden der wereld. Hij werd voor alle mensen tot zonde gemaakt. Inderdaad, voor de onrechtvaardigen, de goddelozen, de vijanden, wie ze maar waren, met dank aan Romein hoofdstuk 5, waar al die termen staan. En in die positie heeft hij het oordeel dat de wet uitspreekt over de zondaar ondergaan. En gewoonlijk zeg ik dan, en als hoofd van de menselijke familie heeft hij de consequenties van de zonde van de menselijke familie gedragen. Dat betekent dat volgens diezelfde wet waarover hier gesproken is, er geen levend mens meer is. De mens is dood. Eén is voor alle gestorven, 2 Korinther 5, één is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Daarmee is de wet voltooid, vervuld. En is niet inbreuk gemaakt op de wet, maar integendeel, de wet is toegepast geworden. En in Romeinen 3 wordt het ook uitgelegd, min of meer. Nou, daar is het uitgelegd en daar concludeert de apostel aan het eind, doen wij de wet er niet. Doen wij de wetten niet als wij door het geloof zalig worden? Hij zegt, nee, daarmee vervullen we juist de wet. Dat is in overeenstemming met de wet. Maar daarmee is wel de wet beëindigd. En dus staat er later, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade enzovoort. Ja, dat ik aarzel met die schriftplaatsen opzoeken is omdat het niet mijn bedoeling is om daar dieper op in te gaan. Want dan blijven we nog weken over bezig dan. Dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar het gaat erom dat inderdaad het grote strijdpunt is. Hè? Ieder die zich onder de wet stelt, maar dat is weer Galaten 3, die stelt zich, als hij een christen is tenminste, daarmee tot een overtreder. Hij heeft het recht namelijk niet om onder de wet te leven. Hij is dood, naar de oude mens. En de Heer zelf, inderdaad, die kwam onder de wet. Maar toen was hij niet de Messias, hè. Laat staan met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is nou juist wat hij had afgelegd. Enzovoorts. Hij is geworden onder de wet, heet dat, in Galaten 4. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Ja, van de wet uiteraard, daar gaat het over. Dat hele schriftgedeelte, dat hele Bijbelboek, enzovoorts. Nou ja, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Kortom, wij kiezen, om zo te zeggen, voor David. Maar wat de Heer betreft, hij zelf handelde zachtkens met Absalom. Dat wil zeggen, hij had, dat gaat me dan aan de andere kant aantonen. Hè. De Heer had respect voor de wet, want hij zei, nee, die kom ik niet ontbinden. Maar je moest je eraan houden. En als er vragen gesteld werden, dan zei hij, hoe leert gij, wat zegt de wet? Of wat zegt Mozes? Enzovoort. En dan weet men ook nog dat hij bij gelegenheid een feest ging vieren in Jeruzalem. En dat is ook in de wet volgeschreven. Daarmee heb je niks bewezen. Je bewijst pas wat als je kunt bewijzen dat hij nooit zo'n feest verzuimd heeft. Toch? De ene keer het paasfeest of twee keer dan, hoezo, wat zegt dat? Enzovoort. Maar ik doe het meestal wat algemener en vraag dan, als hij zich dan zo netjes aan de wet hield, waarom lag je dan overhoop met de fariseeën? In de schrift, wat hadden die dan tegen hem? Het is tot vandaag zo in het Jodendom. Als je maar netjes aan de Joodse traditie houdt, kun je daarbuiten doen wat je wil. Prima. En daar is men nog blij mee ook. Als je maar aan de voorschrift houdt, dan mag je daarnaast uitspattingen maken wat je maar wil. Zo werkt dat. Maar waarom lag de Heer met die lui overhoop? Wat hadden ze tegen hem? Dat hij zich er niet aan hield. Nou ja, en helemaal los daarvan. Van Johannes de Doper staat, hij predikt het Koninkrijk Gods. En van de Heer Jezus en de discipelen staat hetzelfde. En wat zij predikten was, Koninkrijk is nabijgekomen en de bij ligt aan de wortel van de boom en alle bomen. Dus Johannes de Doper. Wat zei de man? Dat binnenkort het nieuwe verbond aanbreekt en dat het gepaard gaat met een oordeel over de boom. Dat is dan toch op zijn minst de Joodse staat. En de bomen, de andere volkeren. De Joden willen geen nieuw verbond. Zoals de man in Jeruzalem tegen mij zei. Hij zei, nou ja, wij Joden verwachten de Messias. Maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Ik zei gewoon. Hoezo? Nou ja, dan wordt Jeruzalem verwoest, zei hij meteen. Sterker, ze weten het wel. Maar hopen dus dat het nooit gebeurt. Ze onderscheiden zich in niks van christenen. Ze weten dat de Heer wederkomt, maar ze hopen dat het nog heel lang duurt. Toch? En, nou hebben we het eigenlijk niet over wat wij wederkomst noemen. Maar hebben we het eigenlijk over gangbare opvatting over een jongste dag. Hè? Hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. En dan komt erachteraan, maar dat kan nog heel lang duren. Dat is wishful thinking. Hè? Kan nog heel lang duren. Ja, dat is wat men hoopt. En zo is het Jodendom ook. En daarom is de Messias nog niet gekomen, heeft hij zijn koninkrijk nog niet geopenbaard. En het probleem blijft gewoon voortbestaan, ook in deze dagen. Moeten wij onder de wet leven of staan we onder de genade? En tot vandaag, ook dicht bij ons, zal ik maar zeggen, in de zogeheten evangelische kring, is dat de discussie. Nou ja, toen wel. Handelt mij zachtkens met de jongeling. Men beschuldigt ons van, hoe noemen we dat, antinomianisme. Wij worden geacht tegen de wet te zijn. En men bedoelt ermee dat we anarchisten zijn. Dat we geen gezag boven ons erkennen.
Ja, dat werd Paulus ook verweten. Ja. Dat hij wetteloosheid leerde.
Ja, en dat hij sprak tegen Mozes. Hè? En Paulus zegt hetzelfde. Oké, iets langer naar zoeken. Paulus zegt hetzelfde, dat hij niks leert wat in strijd is met Mozes. En bij gelegenheid zegt hij zelfs, wat ik leer, is dat vervuld wordt, ook in onze dagen, wat Mozes en de profeten hebben aangekondigd. En dat soort dingen weer. En hij heeft groot gelijk, het was niet in strijd met de wet van Mozes. Maar hij leerde er wel van dat in overeenstemming met die wet van Mozes, die wet van Mozes een historisch ding geworden was, omdat het nieuwe verbond, dat in de wet van Mozes onder andere werd aangekondigd, dan wel geïllustreerd, inmiddels was aangebroken. Het is niet in strijd met de Mozaïsche wet. Wij schuiven ook de wet als zodanig niet aan de kant. Wij leven er niet onder. Het is niet wat onze levens beheerst en het is ook niet een middel tot zaligheid. Als dat zo was, zou er voor een nieuw verbond geen plaats gezocht zijn geweest, zegt Hebreeën 8, meen ik. Prachtige formulering. Ja. Handelt mij zacht. Kunst met de jongeling, met Absalom. Kijk, als Absalom een beeld is van de wet, dan kom je toch in de buurt van dat Absalom op een of andere wijze dan toch refereert aan, ik zei dus niet een type is van, maar verwijst naar, iets voorzichtiger, de persoon van de Heer Jezus. Want hierna, dat weet u, volgt de dood van Absalom. En daarmee het einde van het oude verbond, de jure dan wel de facto, daar hebben we het verder niet over, gaat om het beginsel. Maar het beginsel is dat het oude verbond beëindigd is geworden in de dood van de Heer Jezus. Al moet er meteen bij gezegd worden dat je daar niks aan hebt als er geen alternatief is. En het alternatief is natuurlijk de Christus, de opgewekte. Het alternatief van Absalom is David, om zo te zeggen. En over die strijd gaat het hier. Hè? Maar het zijn tegengestelde dingen eigenlijk. Je vindt ze ook in het profetisch woord wel. Je vindt in de Bijbel aan de ene kant dat de dood van de Heer Jezus als zodanig veroorzaakt werd door zijn vijanden, die hem zonder oorzaak haten, enzovoorts. Ik leen wat uitdrukkingen hier en daar uit de psalmen, want die uitdrukkingen worden daar nogal eens herhaald. We hebben ze niet zo lang geleden trouwens gelezen, naar aanleiding van Achitofel, die een beeld is van dat ongelovige Joodse volk, enzovoorts. Dus aan de ene kant, het waren zijn vijanden die hem doodden, maar wij lezen net zo goed aan de andere kant, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. In Jesaja 53. Dat wil zeggen, ja, het heeft twee kanten. En je zou ze alle twee moeten zien. Er zijn van Joodse zijde boeken geschreven over dit thema, wat ik nu aanraak. Namelijk, als het dan zo is dat wat christenen leren, als het dan zo is dat hij om God te dienen ter dood gebracht werd, en dat hij daarmee verzoening gedaan heeft en een werk Gods volbracht heeft, want dat leren christenen toch. Waarom geven ze ons Joden dan de schuld dat wij hem gedood hebben? Ja, het heeft nou eenmaal die beide kanten. Zoals de Heer zelf zei, de zoon des mensen gaat wel heen gelijk geschreven is, maar wee, en hoe het dan precies staat, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Bij degene die hem dat doet. En het wordt gezegd in verband met Judas. Hè? En dus in verband met het Joodse volk. Het zijn twee verschillende dingen. Dat hij daarmee God een dienst deed, dat is zo. En het betekent ook inderdaad dat God zelf, vanuit de hemel om zo te zeggen, dat niet heeft tegengehouden. En hij had het kunnen doen. Dat wel. Maar heeft het niet gedaan. En daarmee ligt de volledige verantwoordelijkheid niet bij God die hem te dood bracht, maar ligt bij de Joden die hem overgeleverd hebben in de handen der heidenen die hem gekruist hebben, zoals Petrus het formuleert in Handelingen. Het heeft gewoon twee verschillende kanten. Het is wel degelijk vijandschap enerzijds. Aan de andere kant is het opgenomen, is deze zet van de vijand opgenomen in de raad Gods. Ooit geschaakt of gedamd? Je weet dat je tegenstander een bepaalde zet gaat doen. En je houdt het niet tegen, je laat het gebeuren, omdat je weet dat je hem daarna kunt pakken. Andersom gebeurt trouwens ook. Anders, dat wil ik zeggen, je kunt aan de andere kant, dat heet zelfs een offer, ja, kun je een stuk opgeven of een zogenaamd foute zet doen, omdat je weet dat je daarna toch een winnende hand kunt zijn, omdat je daarmee je tegenstander ergens heen dwingt. En zo werken die dingen, dat is strategie. Ik wil niet zeggen dat we hier in de Bijbel van doen hebben met een spelletje, maar met oorlog, met strijd. En wij kennen het begrip krijgslist, toch? Het zal u gedacht zijn hoeveel soldaten geofferd zijn geworden om de overwinning te halen. Ik bedoel niet dat ze noodlottig zijn omgekomen, helaas, maar dat het van tevoren berekend was. Die groep daar, die zetten we daar weg, die zien we nooit meer terug. Want die zullen verslagen worden, maar de vijand denkt om daar de overwinning te halen, kunnen wij hem van de andere kant verpakken. Die dingen gebeuren, strategie. Dat wil je niet weten, hoe dat gaat. Maar zo werkt het, ja. Nou. Ooit strategen gespeeld?
Ja.
Dan zet je daar verkennen tegen die bom aan en dan weet je zeker dat het een bom is. Ja,
ja
de bom. Ja. God, dat is lang geleden, jongens. Ik heb zo'n hekel aan spelletjes. Maar goed. Doe maar. Maar zo werken die dingen. Handelt mij zachtkens met de jongeling, met Absalom. En al het volk hoorde het, maar er kwam niks van terecht. Alzo toog het volk uit in het veld, staat er. Al is Israël tegemoet en de strijd geschiedde bij Ephraim Zout. Het was een strijd om Israël. En de naam Ephraim brengt ons daar ook, want Ephraim is de naam van de eerstgeborene en daarmee ook van heel Israël. De strijd geschiedde in Ephraim Zout. Dat is waarschijnlijk afgeleid. Meer weten we niet, maar waarschijnlijk afgeleid van Richteren 12, waar in vers 4 Ephraim verslagen wordt op de vlucht. En daar herinnert het aan, dat wil zeggen, het is een historische plaatsnaam. Verwijst het naar een gebeurtenis uit de geschiedenis. Maar dan komt hier goed uit, het wordt gerefereerd dus aan Ephraim, dat was die man die het eerst geboorterecht kreeg toegewezen van vader Jacob over het hoofd van Jozef heen en ten koste van Manasse en wat het maar was allemaal, hè? De drager van de naam. En dus de vertegenwoordiger eigenlijk van heel Israël, waarna dit gebied genoemd is. En heel Israël is min of meer als leger in elk geval daar dan ook verzameld. Dat staat er ook, vers 7, en het volk van Israël werd al daar voor het aangezicht van Davids knechten geslagen. Het volk van Israël, heel Israël dus eigenlijk, werd geslagen door Davids knechten. En al daar geschiedde te diezelfde dagen een grote slag van 20.000, want de strijd werd al daar verspreid over al dat land. En het woud verteerde meer van het volk dan die het zwaard verteerde te diezelfde dagen. Dat wil zeggen, men raakte ook verdwaald, of wat het maar was, in het bos, raakte de weg kwijt, struikelde erover, bleef aan de... Nee, dat komt hierna. We bleven aan de bomen hangen. Er was geen plek om strijd te voeren eigenlijk. En in de strijd kwam men om, niet noodzakelijk door een gevecht van man tegen man, maar ook op allerlei andere wijze. De omstandigheden waren ongunstig. Het was geen goede plek om dit te doen. Maar men was in die strijd nou eenmaal betrokken. En het, let op vooral hoe het staat, hè, met enigszins overdrijving heet dat. Hyperbolisch. Het volk van Israël voor het aangezicht van David. En David was er niet eens bij. Feitelijk. Maar het is wel waar het over gaat. Of David koning blijft over Israël, of dat Israël zich onderwerpt aan David. Daar komt het tot neer. En die strijd heeft heel wat levens gekost. Later ook trouwens in onze tegenwoordige tijd, waar het in de eerste plaats denk ik de uitdrukking van is. Er is heel wat strijd gevoerd. In het christendom met name. Afgezien daarvan ook de politieke oorlogen. Hier in het Westen waren in hoge mate altijd ook religieuze oorlogen. Meestal draait men het om. Men zegt alle oorlogen waren godsdienstoorlogen. Dat is niet zo, maar het is nauw aan elkaar verwant. Dat wel. Maar het is één groot woud, het is één grote bush-bush. Is de strijd ook niet te voeren. Het brengt veel slachtoffers met zich mee en tot in onze dagen is dat het geval, eigenlijk. Maar wat er gebeurt is als volgt, dat is vers 9. Absalom nu ontmoette voor het aangezicht der knechten Davids. Dat wil zeggen, ze kwamen tegenover elkaar te staan. Zo ging het in de strijd. Tot voor kort ging het altijd zo. Met soldaten die onderweg waren. Het ontaard in man tegen man gevechten dikwijls. Hè. Je loopt ergens tegenop en dan is het op leven en dood. Dus Absalom ontmoette voor het aangezicht de knechten van David. En Absalom reed op een muildier. En als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zo werd zijn hoofd vast aan de eik, dat hij hangen bleef tussen de hemel en tussen de aarde. Je mag niet lachen als je zoiets leest, maar als je een beetje visueel geheugen hebt. Ik heb geen goed geheugen, maar wel een redelijk visueel geheugen. Dus ik zie dat zo voor me, zo'n plaatje meteen. Ik zie die man daar spartelen en dan denk ik, zoiets zie je anders alleen maar in stripverhalen of in films. Maar een beetje komische situatie, een beetje welk woord hadden we vorige keer bedacht? Pathetic. Weet je nog? Ik weet alleen nog steeds niet welk Nederlands woord daarvoor in de plaats gezet moet worden.
Ja, pathetisch, maar dat
betekent. Pathetisch.
Niemand weet echt wat dat betekent.
Ja, zielig zeggen we dan, maar dat is een raar woord hoor, zielig. Ja, vooral in het Neder-Saksisch kan dat, sneu. Daar gebruiken ze het woord sneu, ja. Een beetje sneu, ja. Men zegt, iemand is sneu, hè. Ja. Ja, ja. Als bijvoegnaamwoord en als bijwoord dus, ja. Nou, zoiets is het, ja. Ik heb er geen goede term voor. Nou goed. Maar zoiets is het, ja. En dan wordt het nog uitgebreid verteld in die takken en daar blijft hij in hangen. En dan staat er ook nog bij, volkomen overbodig, en het muildier dat onder hem was ging door. Dat wisten we al, maar het wordt er nog eens bij verteld. Ik bedoel, het is een beetje een komische situatie als u mij vraagt. Niet dan?
Niet
bij humor. Ja, gevoel voor humor is voor velen verschillend, ik weet het. Maar ja, het is toch eens een sneuwe dood. We hebben nog eens een Nederlandse prinsstadhouder gehad of zo. En die verdronk in de. Wat verdronk hij ook alweer? In de Rijn of in de Waal, wat het maar was. Dat vind ik ook sneu. Ja, ik zal het woord onthouden. Sneu. Ja. Toch? Dus toch? Om dan zo. Ja, het nieuwe waterweg geloof. Ja, daar ergens, ja. Een beetje triest einde, ja. Nou goed, en het muildier dat onder hem was, ging door. Liep verder. Ik moet er wel op wijzen dat muildieren, ja, dat is een beetje vreemd volk, muildieren. Niettemin, des konings zonen reden op muildieren. Dus het werd toch als iets goeds beschouwd, als iets positiefs. Zelfs van Salomo staat het. Dat hij, toen hij tot koning werd, dat hij reed op een muildier. Een muilezel ziet er sneuier uit. Ik ga het woord oefenen. Ziet er sneuier uit. Want een muildier is een stuk kleiner. Dat weet u toch, hè? Of niet? Een muildier is de vader van het beest, is een paard. En de moeder is een ezel. En een muilezel is de vader een ezel en de moeder een paard. En de vader is dominant, dus dan wordt het een kleine dier. Maar een muildier is bijna zo groot als een paard. Nou ja, paarden heb je ook in allerlei verschillende groottes. En het voordeel van een kruising tussen paard en ezel is dat het paard ineens meer kan. Dat wil zeggen, als je een muildier hebt, heeft de kracht ongeveer van een paard. Maar paarden zijn heel beroerd op slecht terrein en in de bergen. Als je een beetje vlak terrein hebt, doen paarden het goed. Maar als je oneffen terrein hebt, inclusief bergen, maar ook grindwegen en alles, dan kun je beter een ezel hebben. Zo is het nou eenmaal. Een muildier verenigt die beide in zich.
Dat ben je nog wel goed.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Als je de berg op wil, kun je beter een ezel nemen. Het ziet er niet uit, hoor, zo'n ezel. Dat is een paard met een belachelijk voorkomen, broeder. Het ziet er niet uit. Maar die kunnen dat veel beter en het rijdt er comfortabeler trouwens dan een paard, hoor.
Paard, als je Grand Canyon wil toeren, dan gaat dat ook op muilezels.
Muilezels? Ja, nee, die zijn, kunnen veel beter klimmen in de bergen. Ze zijn ook sneller trouwens daar. Ja. We hebben enorm... nou ja, uithoudingsvermogen kun je niet zeggen, want dat is weer niet zo. Maar ze kunnen heel goed klimmen en dat is een moeilijke aangelegenheid, hoor. Nou, in elk geval, zo onedel was het nou ook alweer niet, hè. Trouwens, in hoofdstuk 13 lazen we dat in vers 29, want dat is alweer een poosje terug. Lazen wij, toen stonden alle zonen des konings op en reden een ieder op zijn muildier. En vluchten, trouwens. Het is trouwens wel aardig. Een muildier heet in het Hebreeuws een paard. Ons woord paard is het Hebreeuwse woord voor een muildier. Maar het Hebreeuwse woord voor paard is een soes. Een heel ander woord. Dat is ermee aan het rommelen geweest, ja. Maar dat parat, of peret, peert, vandaar dat wij het ook als peert uitspreken. Zit dichter bij het Hebreeuws. Dat... Het woord heeft eigenlijk de betekenis van dat wat afwijkt en wat buiten de orde is. En dat is een muildier natuurlijk, want het wordt min of meer kunstmatig gefokt. Hè. Mocht trouwens niet in Israël. Dus je strijdt met de wet. En wat doe je dan? Dan zorg je dat het in het buitenland gebeurt. En dan importeer je die beesten, want dat was weer niet verboden.
Buitenlandse auto.
Ja, ja, ja. Maar goed, we zullen het er verder niet meer over hebben. Hij bleef dus in die takken steken. Het verhaal gaat altijd dat hij met zijn haren aan de boom bleef hangen, maar dat staat nergens. Dat is in heel de Bijbel niet te vinden. Dat is wat je krijgt als je Bijbelverhalen moet vertellen aan kinderen. Dat is officieel toegestaan er wat bij te bedenken, zolang het niet in strijd is met het oorspronkelijke verhaal. En dan krijg je dan dit. Of anders, waarom kon hij zich er zelf niet uitredden? Nou, omdat hij met zijn haren vast zat. Oké. Okay. Maar het meest voor de hand liggend is dat hij gewoon in een gaffel, heet dat, hè. In een gevorkte tak bleef steken. En dat was het dan. In de dichte takken. En red je daar maar eens uit. Dat kon hij blijkbaar niet. Hij bleef hangen. Tussen hemel en aarde, heet dat. En het muildier ging onder hem weg. Dat is klassiek. Dat is waar je als ruiter voor gewaarschuwd wordt. Als je op een paard of, nou, ezel, weet ik niet, maar als je op een paard rijdt, denk erom dat je bij die bomen uit de buurt blijft. Want het paard denkt, ik kan er onderdoor, maar wie erop zit, die kan wel denken, maar dat maakt niet uit. Dat is klassiek, je zal niet de eerste zijn die in een boomtak blijft hangen en het paard loopt verder. Niemand rijdt paard onder u? Nee, ik ook niet, maar... Maar daarom kun je er wel wat op de hoogte stellen. Nee, joh, ik heb het laatste keer in Petra gedaan. Het is toch... Krijg je toch een zere rug van... Nooit meer. Als ik het ooit nog doe, wordt het een ezel. Ja. Goed. Maar daar hing de aanstaande koning dan. Als dat een man zag, zo gaf hij het Joab te kennen en zei, zie, ik heb Absalom zien hangen aan een eik. Ja, wrijf het er nog even in. Wordt nog een keer gezegd in het verslag hier. Hè? U weet wat het woord eik, dat is Ela of zoiets, hier ook. En dat betekent eigenlijk gewoon de sterke. Het woord El voor God komt daar ook vandaan. En een woord voor eedzwering trouwens ook. Dat wat sterk is, kan elke boom zijn. Als maar een grote, sterke, stevige boom is. Een eik. Wat is het woord voor God eigenlijk? Zodat je ook nog kunt bedenken dat het God zelf is die Absalom ophangt aan die boom. Dan ben ik toch heel dicht in de buurt van de kruisiging, toch of niet? Hoe een einde gemaakt werd officieel aan De heerschappij van de wet. Ja. Ja. Naar de raad gods, ongeacht wie het deed. Hier wordt het in het midden gelaten, maar het is de herhaling van zetten. Wij kwamen al voorbij Saul, dat zal wel meer dan een jaar geleden zijn in elk geval. Bij de dood van Saul aan het eind van 1 Samuel. En daar werpt de man zichzelf in zijn zwaard. Niettemin wordt er ook verteld dat een ander hem doodde. Zodat tot vandaag onzeker blijft. Kun je nog promoveren of hij omgekomen is, gestorven is door de verwonding die hij zichzelf toebracht. Of door de verwondingen die hem aangedaan zijn. Of die wel gedaan zijn. Maar het is van twee kanten. En hier met Absalom, die fundamenteel hetzelfde voorstelt, heerschappij van de wet, vinden we precies hetzelfde. Is het zijn eigen schuld? U had hem maar niet onder die boom, beter op moeten passen. Ja. Maar niettemin, hij wordt hierna alsnog door Joab gedood. Moet eigenlijk veel sneller doorlezen. Even een stukje overslaan dan, vers 14. Joab zei tot die man die hem kwam vertellen dat hij Absalom had zien hangen, hetgeen dus inderdaad uitgebreid verteld wordt in tussenliggende versen. Joab zegt tegen die man, ik zal hier bij u al zo niet vertoeven. Ik weet niet of hij het zo netjes gezegd heeft. Hij zegt, ik heb hier geen tijd voor dit soort gepraat. En hij nam 3 pijlen en stak ze in Absaloms hart, daar hij nog levend was. Daar hij nog levend was. Hetgeen op zijn minst suggereert dat ook als Joab er niets aan gedaan zou hebben, zou hij ook gestorven zijn.
Oh.
Toch? Dat hoeft niet noodzakelijk, dat weet ik wel. Beslot, u leeft ook nog. En daar bedoel ik niet mee te zeggen dat u binnen afzienbare tijd overlijdt. Maar de formulering hier in dit vers heeft in het algemeen deze gedachte opgewekt. Dat bedoel ik, de commentatoren zeggen dat ook. Die zeggen gewoon, nou ja, het betekent dat hij, ook als Joab niks gedaan zou hebben, zou je gestorven zijn. Binnen afzienbare tijd. En raad eens wat. In het geval van de Heer Jezus dachten ze dat hij nog leefde. Althans, ze waren er niet zeker van. En ook hij werd in zijn zij gestoken. En waarschijnlijk daarmee rechtstreeks in zijn hart. Want dat wordt geïmpliceerd doordat bloed en water uit zijn zijde stroomde. Dan is het van onder de ribbenkast door in het hart. Van beneden af. Heb je dat nog? Dat gebeurt dus min of meer hetzelfde. Het is natuurlijk, het is niet hetzelfde. Het is andere omstandigheden en wat het maar was. Maar je zou de overeenkomsten moeten zien. Zie? Was het van Gods wegen? Was het zijn eigen keuze? Wat niet noodzakelijk twee verschillende dingen zijn, mag ik hopen. Ik hoop namelijk dat uw eigen keuze in overeenstemming is met de wil van God. Voor de Heer Jezus gold dat in elk geval. Of zijn het anderen die het tot stand brengen? Nou ja, dat zijn van die ingewikkelde juridische discussies voor de rechtbank. Hè? Zou de persoon in kwestie vanzelf zijn dood gegaan of is hij overleden aan het kwaad dat hem aangedaan is? Weet je niet. Maar het is allebei dus. Hier ook. Maar nog even vers 11. Hè. Die man die zei, ik heb Absalom zien hangen aan een eik. Toen zei Joab tot die man die het hem te kennen gaf, zie toch, gij hebt het gezien. Waarom dan hebt gij hem niet aldaar ter aarde geslagen, alzo het aan mij stond om u 10 zilverlingen en een gordel te geven? Ja, dat is een goed argument. Dat het zich laat uitbetalen. Maar die man zeide tot Joab, en of ik al 1000 zilverlingen op mijn handen mocht wegen, zo zou ik mijn hand aan des koningszoon niet slaan. Want de koning heeft u en Abisi en Itai voor onze oren geboden, zeggende: hoed u wie gij zijt van de jongeling van Absalom. Ik denk dat het gewoon wordt: hoed u, wie dan ook, van de jongeling van Absalom. Of ik al valselijk tegen mijn ziel handelde, zo zou toch geen ding voor de koning verborgen worden. Hij zegt, ook al zou ik het stiekem doen, het zou toch uitlekken. Ook gij zelf zou er u van tegenover stellen. U zou er ook niet mee eens geweest zijn, als ik het zomaar zelf gedaan zou hebben. En dan dat laatste, dat is voor Joab ten aanleiding om te zeggen, ja, ik heb nou genoeg gehoord. En hij maakte er meteen werk van. We hebben hier weer een jongeling, een boodschapper. Die hadden we na de dood van Saul ook. Weet u nog? Een boodschapper. Die het dan meteen aan David kwam vertellen. Hier blijft dat nog even liggen, maar dat gebeurt verderop in het hoofdstuk. Hier is een boodschapper, een jongeling. Dat betekent gewoon, ja, wie het maar zijn, een verkenner, een dienstknecht, een soldaat, weet je veel. Die de boodschap kon brengen dat hij Absalom heeft zien hangen, maar hij was nog niet dood kennelijk. In ieder geval heeft Joab dat begrepen. Wie is die jongeling? Kun je de vraag, je kunt de vraag stellen gewoon. Wie is degene die komt vertellen dat de wet zijn langste tijd gehad heeft? Ja, er zijn een heleboel antwoorden op. De profeten in het algemeen, de profeet Jeremia in het bijzonder, want dat staat in Hebreeën hoofdstuk 8. Daar staat dat Jeremia zei dat er een nieuw verbond zou komen en Paulus' commentaar daar is. Nou ja, als Jeremia dat gezegd heeft, betekende dat vanaf dat moment het oude verbond oud is en nabij de verdwijning. Het heet dan oud. Er gaat niet lang meer mee. Dus hij schrijft eigenlijk, jullie hadden 600 jaar geleden al wel wat losser kunnen omgaan met de wet. Want je weet dat die beëindigd zal worden. En vervangen zal worden door een nieuw verbond, zwart op wit. En Paulus had natuurlijk ook met gemak andere schriftplaatsen daarvoor kunnen gebruiken. Maar hij fixeert zich op het woord oud. Hij zegt dat het een oud verbond is, komt daar vandaan. Want daar staat het. Dat er een nieuw verbond zou komen namelijk. Maar nu nog eens iemand, je kunt specifieker... Johannes de Doper, mag ik aannemen. Ja, Johannes de Doper. Die zei, die predikt het koninkrijk. Gods koninkrijk is erbij gekomen. Maar het koninkrijk is in de praktijk niet wat anders dan het nieuwe verbond. Het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond. En de hoge priester van het nieuwe verbond is de koning van dat beloofde koninkrijk. Zie. Het is nabij gekomen. En erbij ligt aan de wortel van de boom. Het is bijna afgelopen. Dat is het. En dat wordt hier ook medegedeeld. En gek genoeg, in de dagen van de Heer Jezus werd dat dus gepredikt. In ieder geval door Johannes de Doper, maar feitelijk ook door de Heer Jezus. Want van hem staat het ook. Dat hij dat predikte. En het resultaat was dat ze hem vervolgens gedood hebben. En daarmee het einde van het oude verbond teweeggebracht hebben. Ik wil niet zeggen bespoedigd hebben, maar in ieder geval teweeggebracht hebben. En hier gebeuren die dingen op ongeveer dezelfde manier. Het wordt eerst gezegd, Absalom hangt. En als hij hangt, dan weet u, dan is het nog maar een kwestie van zeer korte tijd. En dat is hier ook het geval. En Joab maakte dus, zoals wij van Joab mochten verwachten, een eind aan. David neemt het hem hoogst kwalijk dat het zo gebeurt. Maar Joab staat natuurlijk voor degenen die aardse dingen bedenken. Voor de aardse uitwerking van al die Bijbelse... Ik mag dan een dienaar van David zijn, maar niettemin hij is georiënteerd op de uitwendige dingen. Iets wat wij vooral niet moeten zijn. Dat horizontalisme, dat is niet goed. Zie? Gericht op uiterlijke materiële zaken. Maar bij Joab was het zo. En dan gebeurt dit. En er staat in vers 14... Maar ja, dat is eigenlijk een te lang verhaal. Misschien kan ik het... Mag ik het kort zeggen? Dat is ook makkelijk. Hij nam 3 pijlen en stak ze in Absalons hart. Hoezo 3? Waarom die details? Wat maakt het uit? Hij nam 3 pijlen en stak ze in Absalons hart, daar hij nog levend was, in het midden van de eik. Er hing nog 1 in de boom, in de eik. En in gedachten zie je dan toch die Romeinse soldaat met die speer die de Heer Jezus in het hart stak, die aan die boom hing. Want als ik het woord anders vertaal, dan is het gewoon boom, hè? Dat weet u, hè? Ja. Nou goed, een paal, zegt men ook. Men vertaalt het met kruis, maar dat is niet omdat het woord dat betekent. Dat is omdat wij een toepassing van het woord vinden in de geschiedenis en daarom vertalen we het met kruis. Maar Stauros is een paal van huis uit. Vandaar dat die... wie zijn dat? Die Jehovah's getuigen, geloof ik, hè? Die hebben het altijd maar over een paal, aan een paal gehangen enzovoort. Nou, oké, dat is ook fundamentele betekenis van de term. En via het Hebreeuws wordt het al gauw een ets, dat wil zeggen een boom. Maar goed, doet er nou verder niet toe. 3 pijlen. Het gaf mij in ieder geval aanleiding om eens te kijken wat daar nou staat. En wat zijn die pijlen voor dingen. En tot mijn verrassing is dit helemaal niet het gebruikelijke woord voor pijl. Op geen manier. Er zijn 2 andere woorden voor die daarvoor gebruikt worden. In het Engels ook hebben ze het vertaald met darts. En niet met arrows. Dus men zit een beetje mee, hoe vertalen ze zoiets? Maar het is het gewone woord voor een tak, een stok, een speer, een scepter, een stam. En het is ook het gewone woord voor een stam in de zin van de stammen van Israël. Wat is gewoon een offshoot, hoe zeg je dat in het, een lood, een tak, een stok. En de meest voor de hand liggende vertaling naast stam, in de zin van volkstam in de Bijbel, want die komt het meest voor. De meest voor de hand liggende daarna is die van speer. En niet van een pijl. Maar omdat er staat, hij nam met 3 en hij stak ze in zijn hart, zal men gedacht hebben, zijn die van die grote dingen geweest.
Hè?
Ja, maakt mij niet zoveel uit. We weten toch wel wat er gebeurd is. Maar het woord is het normale woord, shebet of zoiets. Voor een stam. Voor de stammen van Israël, dus. Je had dus met groot gemak kunnen vertalen, in je onnozelheid, had je kunnen vertalen, hij nam 3 stammen. En die 3 stammen werden de dood dus van Absalom. En u vindt dat misschien vreemd, maar ja, ik zeg het maar eerlijk hoe dat zo staat. En wat er dan meteen achter staat is... En 10... Jongens, boys, kachsels. En 10 jongens, wapendragers van Joab omringden hem. En als u het mij vraagt, hebben ze dan alle 13 goed. Nou ja, 3 stammen, als dat er niet gestaan zou hebben, dan denk ik dat ik bij die 10 jongens hetzelfde gezegd zou hebben. 10 jongens, dan moeten die 10 jongens erbij. Alweer die 10. We hadden al die 10 bijwijven, die we, hè, niet zo heet het. En die komen we hier later alsnog tegen. Weet u nog, ik heb u dat laten zien en ik heb u gezegd, nou ja, als er 10 apart vermeld worden, dan moet het de 10 stammen zijn. Bij een andere gelegenheid zijn 10 Melaatse. Ze worden er met de haren bijgerukt, als het ware. Die 10 zijn erbij, stond erbij en ik keek ernaar. Worden in het verhaal betrokken, worden geacht deel te hebben aan Joab zijn handelingen enzovoorts. En nu krijg je dan ook nog dat er staat, Joab nam 3 en daar staat het woord voor stammen. Dan hebben ze bij elkaar. Bovendien, wat wij de 2 stammen van Israël noemen, dat zijn, de telling is altijd problematisch, daar kom ik ook nooit uit. Maar als wij het over de twee stammen hebben, dan zeggen de Joden meteen, nou, het zijn de drie, hè? Maar het zijn er geen drie, alleen er zijn er officieel drie vertegenwoordigd. Juda, Benjamin en Levi. Dat zei ik, vertegenwoordigd. Daar bedoel ik mee, gedeeltelijk. Want het volgende wat ik moet gaan zeggen, maar ik moest er nog even over nadenken hoe ik dat nou zeg, is dat in die, dat die, dat in die drie stammen wel degelijk in de praktijk alle stammen van Israël vertegenwoordigd zijn. Ook bij Juda, Benjamin en die Levieten die zich daaronder bevinden. Omdat ze zich vermengd hebben. Want dat staat in de geschiedenis, hè. Zijn er meteen na de splitsing van het Rijk, zijn er uit de zogenaamde tien, zijn er geweest die zich gevestigd hebben onder de twee. Wat officieel de twee heet dan. Nee, niet in de Bijbel, maar zo duiden wij dat nou eenmaal aan. Maar andersom is net zo goed gebeurd. Dat ze, de Levieten voor een deel zijn inderdaad onder de tien gebleven. Maar ook Juda is, Juda en Benjamin maken deel uit van, nou ja, zijn vertegenwoordigd binnen die tien stammen van Israël. Dat wil zeggen, eigenlijk heb je gewoon twee huizen van Israël. Het ene daarin is Juda dominant en het andere is Efraïm dominant. En daarmee ook de naamgever, logischerwijze. De ene is de koninklijke stam, de andere is de stam met het eerstgeboorterecht. Maar tel je de stammen van Israël, dan heb je de 13, altijd. Als wij ze tellen, hebben we de 13. Als in de Bijbel een opsomming voorkomt, zijn er altijd maar 12. En de ene keer ontbreekt de een en de andere keer ontbreekt een ander. En, om wat voor reden dan ook, maar er wordt nooit meer geteld dan 12. Maar er zijn er 13. En waarom dat is, ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Dat ga ik nou niet uitleggen waarom dat is, maar, er zijn, maar hier heb je er 13, denk ik. En wat 3 betreft, nou ja, actief in hun veroordeling in de dood van de Heer Jezus, actief waren 3 stammen uitdrukkelijk vertegenwoordigd. Juda, Benjamin, nou ja, we kennen in ieder geval Paulus, maar Juda, Benjamin en Levi, in ieder geval ook de priesters uit de Joden, en dat waren Levieten. Dus die waren 3 actief. En er waren anderen, die waren er niet actief bij, maar wel, dus er wordt over heiden in het algemeen gezegd, die, maar goed. Maar de andere stammen van Israël niet, en die kennen wij inderdaad als de 10, ongeacht dat daarin ook alle 13 stammen van Israël vertegenwoordigd zijn. Het is maar een naamgeving, hè. Ik bedoel, als een van de spelers van het veld gestuurd wordt, dan staat er nog altijd een elftal te spelen. Het heet nu helemaal zo. Los van het aantal. En de overste over 100? Heeft hij 100 man onder zich? Al gauw niet meer, als het al zo was. Nee, ja. Nee, ik bedoel het niet komisch, maar dit, je moet begrijpen dat zo'n term heeft een oorsprong, maar heeft ook een toepassing. De oorsprong is overste over 100, dat centurion betekent dat. Maar in de praktijk betekent het lang niet altijd dat hij 100 man onder zich heeft. En als iemand 4 vorst is van Galilea, wil het niet zeggen dat er dan nog 3 andere provincies zijn waar ook een 4 vorst over is. Dat is wel de oorspronkelijke betekenis van de term, maar het is al lang niet meer in de praktijk de betekenis. En tot mijn verbijstering kwam ik tegen dat we die termen zelfs in het Nederlands nog kennen. Want ik las ergens, sorry, dat was een grafschrift. Van iemand. En daar stond het Latijn is niet meer sterkste kamp. Maar daar stond iets van tetrarchie stond erin. En het ging over Nederland, in Nederland ergens. En ik begreep tetrarch. En. Maar daarnaast was een ander bord vanaf 1 generatie verder, stond ongeveer dezelfde tekst op, maar nu in Oud-Nederlands. En daar bleek de term te gaan over het kwartier, tetrarche, het kwartier van Nijmegen. Dat bestond, dat was de term toen, het kwartier van Nijmegen. Maar het idee dat er nog 3 andere kwartieren moeten zijn dan, ja, dat is niet zo. Het woord heeft gewoon de betekenis gekregen van een provincie. Of een streek. Heb je dat nog? Ja, zo werken die dingen. Dus je raakt die termen dan toch al heel gauw kwijt. Maar goed, wat we in elk geval vinden is de vertegenwoordiging hier. In elk geval, ook al zou je de drie pijlen dan niet zien staan en het woord stammen daar niet in, wat er met de haren bijgesleept is, want dit is niet de normale toepassing van de term, maar het kan het, dan vind je nog altijd die 10 jongens wapendragers van Joab omringende hem. En het doet niks anders dan herhalen wat al die tijd al over ging, dat dit een kwestie is niet maar binnen het Jodendom, maar het is een kwestie is die heel Israël, alle stammen van Israël aangaat. Niet alleen maar Juda, maar ook Israël, zoals het heette. En hier zijn we bij de dood van Absalom en daarmee het einde van het oude verbond. Dat is net zo goed een kwestie die alle stammen van Israël aanging. In het verleden, toen de Heer stierf, maar ook die alle stammen van Israël aangaat tot in onze dagen, uiteraard. We hebben nog steeds van doen de beloften van God die aan Israël gedaan zijn. Nou goed, dat was het hoogtepunt van de geschiedenis, een dieptepunt. Hoogtepunt? De dood van Absalom. Maar er komt nog een heel coda achteraan, hè. Coda. Staart. Ik weet toch nog wat Latijn. Ja. Er komt nog een hele staart achteraan voordat het allemaal weer achter de rug is. Want dan, dat duurt nog voor tot hoofdstuk 20 aan toe, eigenlijk. Het heeft nogal wat voeten in aarde. Maar bevestigt des te meer hoe essentieel de hele kwestie is. Leven wij onder de religie en dus onder Absalom, of leven wij in de vrijheid van het nieuwe verband? Onder het gezag van David. Daar wordt nog wel het een en ander over gezegd. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken. Voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons verlost hebt van de banden van zonde, dood en zeker de banden van de wet. Opdat wij uit genade en door geloof zouden zalig worden op grond van een werk dat u in het verleden volbracht hebt. Wij danken u daarom dat we mogen leven in deze dagen van een nieuw verbond. Als eerstelingen weliswaar, maar juist daarom zo bevoorrecht, omdat u ons maakt tot eerstgeborenen van uw nieuw verbond, van uw koninkrijk, van een nieuwe schepping zelfs, en ons doet delen in uw heerlijkheid. En hoewel wij hier op aarde geconfronteerd werden en worden met dezezelfde strijd en met die chaos die daaruit ontstaat, mogen wij ons vertrouwen stellen op u die voor ons bidt en die voor ons zorgt en die ons definitief verlost hebt uit de duisternis van deze wereld en in het bijzonder ook van de religieuze wereld. Wij danken u daarom dat we ons door u mogen laten leiden in heel de waarheid. Dat u daardoor ons heiligt en ons bekwaam maakt om u te dienen, niet alleen vandaag, maar vooral ook tot in alle eeuwigheid. Wij danken u daarom voor deze zegeningen en dragen onszelf aan u op, omdat wij weten dat u voor ons bidt, onze belangen behartigt, ons ziet en hoort en ons inderdaad leidt, opdat wij die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel daadwerkelijk zouden ontvangen. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.